U. Ik verlang zo naar U. Het Engels het woord desperate. En hoe zit dat vandaag, de dag in ons leven? Hoe verlangen wij naar Hem? Dat maakt een foto. Dat had ik niet verwacht. Ik wil met jullie gaan lezen. Jullie kunnen gaan opzoeken. In 1 Samuel 24. Gaat eigenlijk over een gedeelte waar Saul achter David achterna gaat. En David begint te vluchten met een aantal mannen. Hij begint zich te verschuilen in een aantal rotsblokken, in spelonken. 1 Samuel 24. David trok zich met zijn mannen terug in de rotsholen in de buurt van Engedi. Toen Saul bij terugkeer van zijn veldtocht tegen de Filistijnen hoorde dat David zich in de woestijn bij Engedi bevond, koos hij 3000 van de beste mannen van Israël uit en ging met hen in de rotsachtige gebied waar de steenbokken leven op zoek naar David en zijn mannen. Onderweg kwam hij langs een spelonk die door een muurtje was afgeschermd. Daar ging hij naar binnen en hurkte neer om zijn behoefte te doen. En juist achterin die spelonk hadden David en zijn mannen zich verstopt. Davids mannen zeiden tegen hem, dit is je kans. Dit is het moment waar de Heer op doelde toen hij zei, ik zal je vijand aan je uitleveren. Of je kunt met hem doen wat je goed dunkt. David stond op en sneed stilletjes een reep van Sauls mantel af. Zijn hart bonste ervan. En hij zei tegen zijn mannen, de Heer verhoede dat ik mijn koning, Gods gezalfde, iets zou aandoen. Mijn hand tegen hem zou opheffen. Hij is immers door de Heer zelf als koning aangewezen. Zo maande David zijn mannen tot kalmte en weerhield hij ze ervan om Saul te overvallen. Saul was opgestaan en weer naar buiten gegaan. Nu haast ook David zich naar buiten en riep hem achterna. Mijn Heer en koning. Toen Saul omkeek, knielde David neer, boog diep voorover en zei, waarom schenkt u gehoor aan de mensen die beweren dat ik u kwaad wil doen? Vandaag hebt u aan den lijve kunnen ondervinden dat de Heer u in die spelonk aan mij had overgeleverd. Ze zeiden dat ik u moest vermoorden, maar ik was met u begaan. En ik zei bij mezelf dat ik mijn hand niet tegen mijn Heer moest opheffen, omdat u immers de gezalfde van de Heer bent. Kijk zelf maar, vader. Hier heb ik een stuk van uw mantel. Ik heb een reep van uw mantel afgesneden, maar ik heb u niet vermoord. Ziet u wel dat ik niks kwaads of verkeerds tegen u in de zin heb? Ik heb u niks misdaan, maar u jaagt me op en staat me naar het leven. Laat de Heer beslissen wie van ons beiden in zijn recht staat. En laat de Heer mij op u wreken. Ik zal mijn hand niet tegen u opheffen. Zoals het oude spreekwoord luidt, slechte mensen, slechte daden. Nee, ik zal mijn hand niet tegen u opheffen. Tegen wie is de koning van Israël eigenlijk uitgerukt? Op wie maakt u jacht? Een dode hond? Een nietige vlo? De Heer zal uitspraak doen en beslissen van wie ons beiden in zijn recht staat. Hij zal mijn zaak onderzoeken en verdedigen en mij recht verschaffen tegenover u. Tot zover. Het is een gedeelte waar David kon zeggen, hey, ik word toch koning. Ik ga mijn kans grijpen en ik ga Saul vermoorden. Die mannen die stonden erachter, die dachten, hey, dit is toch bijzonder. Saul doet zijn behoefte. Wij zijn hier. Het is een uitgelegen kans. Maar David, die maakt de andere keuze. Het is zo krachtig wat hier dan staat. Dat hij dan zegt, de Heer zal uitspraak doen en beslissen wie van ons beiden in zijn recht staat. Hij zal mijn zaak onderzoeken en verdedigen en mij recht verschaffen tegenover u. En ook als het thema is overgave, dan kan soms het gevoel zijn van, hey, ik ga alles onder controle nemen. Ik wil beslissen hoe het gaat in mijn leven. En wat God ons wil leren is, durven we onszelf over te geven aan Hem. Dat we niet zelf voor rechter spelen of zelf eigenlijk God voor de voeten lopen. Maar durven we onszelf over te geven aan Hem. Want dat is wat Hij van ons vraagt. Dat we onszelf overgeven aan Hem. Dat we tegen Hem zeggen, Heer, U wil geschieden. Niet mij wil, maar U wil geschieden. En ja, ik denk dat we allemaal wel van die momenten hebben dat we denken van, het is niet altijd even eenvoudig of makkelijk om dat te zeggen. Want mensen doen ons pijn, doen ons verdriet. En juist in die momenten kunnen we heel erg sterk het gevoel hebben, ik wil de controle hebben. Het moet gaan zoals ik het wil. David was in een situatie waar hij bang was. Waar hij achterna werd gezeten. Maar hij koos in die ogenblikken ervoor om te zeggen, Heer, ik geef het aan U. Ik geef U de controle. Doe met mij wat U wil. Maar ik wil het niet op mijn eigen manier doen. Hoe staan we in het leven? Hoe kijken we ernaar? Hoe is dat met ons? Laten we gaan naar het Nieuwe Testament. In Matteüs 6. Het is een bekend gedeelte. Dit stukje gaat ook over gebed. Matteüs 6 vanaf vers 1. Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, alleen om door hen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. Dus wanneer je aalmoezen geeft, bezuin dat dan niet rond, zoals de huigelaars doen in de synagogen en op straat om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al ontvangen. Maar als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Zo blijf je aalmoes in de verborgenen en jullie Vader die in de verborgenen ziet, zal je ervoor belonen. En wanneer jullie bidden, doe dat dan niet als de huigelaars die graag in de synagogen en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader die in de verborgenen is. En jullie Vader die in het verborgenen ziet, zal je veel belonen. Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen, zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doen hen niet na. Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog voor jullie het hem vragen. Bid daarom als volgt. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Tot zover. God geeft ons instructies. Jezus geeft hier eigenlijk aan hoe we moeten bidden. En ik vond het al mooi dat het terugkwam wat jij zei, Marijke, van het gaat om ons hart. Hoe zit dat? En dit zegt ook Jezus, van het gaat om je hart. Het gaat niet om je veelheid van woorden. Het gaat niet hoe mooi het kan zeggen, je gebed. Ze zeggen wel eens kort maar krachtig. Het gaat erom wat eruit komt, wat in je leeft. Hoe zit dat? Hoe zit dat bij ons? Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden, en op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef onze schulden zoals wij hebben vergeven. Ook ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Een prachtig gebed. Een bekend gebed. En ik bid dat wij een generatie zullen zijn die bidden naar Gods hart. Die bidden zoals God het heeft bedoeld. Want dat is wat God van ons vraagt. Amen. Amen. Ik wil iets laten zien via de beamer. Dat is een animatiefilmpje. Het is heel grappig. Het zal ook wel bekend voorkomen. Het is namelijk van de animatiefilm Ice Age. Wie kent het? Ja, ik zie al heel wat handen de lucht ingaan. Laat het maar zien, dan zal ik daarna op terugkomen. Hij is leuk, hè? En sommigen vragen zich nu af, wat heeft dit nou met de dienst te maken? Je ziet hier een eekhoorn. Die probeert in alle macht, probeert hij een eikel te krijgen. Hij probeert, je ziet op een gegeven moment heel veel eikels zijn, hij probeert ze allemaal te verzamelen. Hij wil het. Hij wil het zo graag. Hij is daar zo mee bezig. Je ziet hem op een gegeven moment in de lucht zo zweven. En dan probeert hij de ene en dan de andere. En uiteindelijk heeft hij niks, maar... Maar hij is zo daarnaar op zoek. En ik zat erover na te denken van, hoe zit dat bij ons? Wat leeft in ons hart? Waar zijn wij zo gepassioneerd over? Waar willen wij zo voor gaan? Wat is datgene wat in ons brandt? Wat is datgene waar we mee opstaan? Waar we mee naar bed gaan? Is het verlangen om Jezus te dienen? Of zijn het andere verlangens in ons? God wil dat wij hem dienen, dat wij hem volgen. Maar het kan zijn dat in ons leven, dat er een aantal dingen zijn wat ons vasthoudt, wat ons tegenhoudt. En hij verlangt ernaar dat we hem bij hem brengen. Dat de rugzak die we met ons meenemen, het verleden, de pijn en verdriet, dat we het bij hem brengen. En ik bid dat wij zo gepassioneerd zullen zijn, dat we als het ware net als die eekhoorn zo achter hem aangaan. Dat we niks willen, niks liever willen dan hem dienen, dan hem zoeken. Hij is onze koning, hij is onze Heer. Hij is enthousiast over ons. En zijn wij ook enthousiast over hem? Hij wil dat we tevoorschijn komen. Dat we uit onze spelonk komen. Dat we niet ergens in een hoekje blijven zitten. En dat we maar afwachten. Maar hij verlangt ernaar dat we opstaan. En dat we land in bezit nemen voor hem. Dat we onze gaven en talenten gebruiken. Hij wil het zo graag door ons heen doen. En gebed is communiceren met God. Gebed is zo een mooi middel om tot God te komen. Om onze hart te openen voor hem. En door de geschiedenis heen zien we dat God elke keer zegt, ik wil werken door mensen die op de bres staan. Die bidden. Het is niet voor niks dat op een gegeven moment de discipelen tegen Jezus zeggen van, Heer, leer ons bidden. Omdat ze wisten, er zit kracht in gebed. Het is niet zomaar iets, maar er zit kracht in gebed. En nemen wij de tijd om te bidden tot God. Want hoe vaak worden we niet afgeleid? En ik merk het ook bij mezelf van, dan ben je bezig, dan doe je dingen. En dan moet je zo je tijd op pad zetten om bij God te komen. Omdat voor je het weet, dan word je eigenlijk opgeslokt door allerlei zaken. Door het ritme waar je in zit. Dat je echt moet zeggen, hey, nee, ik neem nu tijd met God. Want die tijd met God, die heeft eeuwigheidswaarde. Die tijd met God is zo kostbaar. Ik wil met jullie gedeelte lezen. Dat is in Lucas. Lucas 1 vanaf vers 26. Lucas 1 vanaf vers 26. In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazareth in Galilea. Naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette. Een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriël ging naar huis binnen en zei: gegroet Maria, u bent begenadigd, de Heer is met je. Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: wees niet bang. Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren. En je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob. En aan zijn koningschap zal geen einde komen. Maria vroeg aan de engel: hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad. De engel antwoordde: de Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt heilig worden genoemd en zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu ook al hield men haar voor onvruchtbaar in de zesde maand van haar zwangerschap. Want voor God is niks onmogelijk. Maria zei: de Heer wil ik dienen. Laat het met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Daarna liet de engel haar weer alleen. Het gaat vooral om die laatste woorden, waar ik gewoon echt door werd aangesproken. Waarin Maria zegt: de Heer wil ik dienen. Laat het met mij gebeuren wat u hebt gezegd. En het is gewoon bijzonder dat op het moment dat zoiets gebeurt, dan ben je eigenlijk helemaal perplex. Dan denk je: wat overkomt mij nu? Wat is hier aan de hand? Ik zwanger worden, hoe dan? Maar dat Maria dan in dit alles, ook al begrijpt ze niet alles, dat ze dan zegt: de Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. In het leven begrijpen we niet altijd alles. Mensen worden ziek of andere gebeurtenissen die we zien om ons heen in de wereld. Van oorlogen of hongersnoden of... of andere zaken of hele persoonlijke dingen waarvan we kunnen denken van: Heer, ik snap het niet. En God vraagt van ons om ook in die momenten om ons toch over te geven aan Hem. Want Hij weet het beste. Hij heeft het beste met ons voor. En laten we net zoals Maria zijn die zegt: Heer, laat met mij gebeuren wat U wil. Laat er met mij geschieden wat U wil. Dat is Gods hart. Hij wil het zo graag doen. Door ons heen. Hij wil door ons heen werken. Hij wil zijn kracht door ons heen laten stromen. Maar wat daarvan van ons wordt gevraagd is overgave. En soms kan het zijn dat wij naar links willen. Terwijl God zegt: ik wil dat je rechtsaf gaat. En durven wij dan toch naar rechts te gaan? Of blijven we links gaan? En dat is een vraag die we onszelf dienen te stellen. Hoe is dat? Ik werd deze week bepaald. Het was eigenlijk zo, ik zat op een gegeven moment... zat ik via internet te kijken naar een conferentie in Amerika. Het was een livestream. En er was op een gegeven moment een vrouw die sprak. En ik voelde me aangesproken. Ik had echt het idee dat God tegen mij zei... Ik wil dat je nog meer gaat uitstappen. Ik wil dat je gaat uitstrekken naar wat ik voor je heb. En wat ik ervaar dat God tegen mij zei, je bent in dingen uitgestapt, maar ook nog een gedeelte bevind je nog in je comfortzone. Waar het voorspelbaar is. Wat je kan controleren. En ik merkte dat God van me vroeg om uit die comfortzone uit te stappen. Om dingen te doen die ik nog niet eerder heb gedaan. En ik weet nog niet precies wat het gaat inhouden. Maar ik merkte dat God opnieuw van mij vroeg ook om hem te vertrouwen. Om te lopen op water. Want als we kijken naar het verhaal in de Bijbel waar ze in de boot stappen. En dan stapt er één iemand uit die boot. En we zeggen vaak, oh, moet je kijken. Hij had niet genoeg geloof, hij zonk. Maar hij was wel de enige die uit die boot stapte. Hij durfde te luisteren naar die woorden van Jezus die zei, kom. En het is soms goed om die spiegel voor ons te houden en te zeggen, hoe zit dat in mijn leven? Hoe zit dat in ons leven? Durven wij op het water te lopen? Durven we verder te kijken? Leven wij bij wat we zien? Of leven we in geloof? En wat we zien is vaak heel dichtbij. Maar bij geloof vraagt het echt om overgave. Dat gaat verder. En als we kijken naar de alle mannen en vrouwen in de Bijbel, stuk voor stuk, waren ze mensen ook met hun eigen problemen en hun eigen issues. Soms kan je misschien het idee hebben van, oh, dat waren allemaal hele geestelijke mensen. En tuurlijk, ze leefden met God, maar Gideon was bijvoorbeeld heel erg onzeker. David, die wordt genoemd een man van God. Maar die was ook een persoon die overspel pleegde. En Mozes, God riep hem. En wat was nou een van de eerste dingen die hij zei? Ja, stuur mijn broer maar. Hoe zelfverzekerd was hij? Dat hij zei, ja, maar mijn broer die kan veel beter spreken. Zo zijn er nog meer. Als je kijkt naar Esther. Hoe bang moet zij niet zijn geweest? Maar ze durfde over de angst te stappen en naar de koning te gaan. Ik denk, hoe gek het misschien ook mag klinken, maar laat het de bemoediging zijn voor ons. We hebben allemaal dingen meegemaakt. Maar God wil ons allemaal gebruiken. Ook al hebben we misschien dingen meegemaakt of dingen gedaan waar we niet trots op zijn. Hij verlangt naar echtheid. Dat we onze masker afdoen. En wat ik nu wil doen is nog een clip laten zien. Genaamd Denkstof.
Ik was aanbiddingsleider. Je weet wel, met een gitaartje, een beetje zingen, hip zijn. Ik had een aardig bereidje. Althans, dat dacht iedereen. Want ik was er vooral heel goed in geworden om heel zelfverzekerd en diep geestelijk over te komen. Jurgen, die had geen vragen. Maar ik had wel vragen. Ik twijfelde of God wel luisterde naar mijn gebeden. Ik had er vaak helemaal geen gevoel bij. Maar ja, ik was aanbiddingsleider en die hebben geen vragen. Die twijfelen niet. Ik voelde me alleen. Ik was bang. Als ik eerlijk ben over mijn twijfels, dan val ik van mijn voetstuk. Of erger nog, ze zullen me afwijzen. Is het niet veel handiger om de rotte plekken te verstoppen? Om mooi weer te spelen? Iedereen wil geaccepteerd worden. We willen geliefd zijn. Erbij horen. En dus proberen we van alles om dat voor elkaar te krijgen. Ik bedoel, de gezelligste foto's met je hipste vrienden, die post je op Facebook. De hilarische momenten, de successen. Maar wat als het tegen zit? Of allemaal wat minder interessant is? Hoor je er dan nog bij? En durf je dat eigenlijk nog wel te vertellen? Ik bedoel, daarmee scoor je weinig likes. Ons leven moet leuk en interessant zijn. En dus kiezen we maar al te vaak voor leuk en interessant lijken. Maar daar zit de pijn. Want zo accepteren mensen alleen onze mooi weer-ik. Ze kennen de echte ik niet eens. Die kun jij alleen. En dat gaat knagen. Want wat als ze zien wie ik werkelijk ben? Eigenlijk geef ik anderen dus niet eens de kans om het te accepteren. Om mij te accepteren. En dat geldt natuurlijk ook voor God. Steeds dat stemmetje dat zegt, ja, wacht maar. Als hij doorheeft wie ik eigenlijk ben. In de Bijbel ontmoet Jezus voortdurend mensen die liever mooi weer spelen. Hij ontmoet op een gegeven moment een vrouw bij een waterput. Ze raken aan de praat en plotseling zegt Jezus, hou je man eens. Ik heb geen man. Nee, klopt, zegt Jezus. De man die nu bij je woont, is je man niet. En je hebt er al 5 versleten. Oeps, aap uit de mouw. Maar Jezus wist dit natuurlijk al lang. En toch accepteert hij haar. Blijft hij kalm met haar praten. Ze krijgt geen donderpreek. Nee, eigenlijk zegt hij, ik heb je gezien en je bent en blijft geliefd. Ik ken jou, door en door. En ik laat me niet terugschrikken. Ik vind dat zo ontroerend. Jezus ziet je, helemaal. Met alles wat je bent. Er is geen ontsnappen aan. Hij kent ook de mislukte foto's die je niet plaatst op Facebook. Alles wat je onmogelijk kunt lijken. En zijn antwoord? Liefde. Ik heb me wel eens af zitten vragen wat er gebeurd zou zijn als Jezus niet zou hebben gezegd over die 5 mannen. Dan had die vrouw waarschijnlijk gedacht, ach, Jezus bood me iets moois aan. Maar ja, hij kent me toch niet. Als hij had gezien wie ik werkelijk ben, dan was hij nooit zo vriendelijk geweest. Dan was zijn acceptatie dus ook nooit tot haar doorgedrongen. En daar zit het geheim. Uit angst voor afwijzing houden we de vuile was liever binnen. Maar pas als je die vuile was laat zien aan God, je beste vrienden, je partner. Als je echt helemaal eerlijk bent, dan pas ontvang je die echte liefde. Dan geloof je die liefde tenminste. En dan voel je je voor echt 100% geaccepteerd. Ik was aanbiddingsleider. En op een gegeven moment prikte iemand door mijn masker heen. Hij zei tegen mij, Jur, open jezelf. En met vallen en opstaan probeerde ik het. Als ik ging bidden, dan was ik eerlijk over mijn twijfels. Ik vertelde het aan mijn vrouw. Of aan vrienden. En wat bleek? Ze keek er helemaal niet van op. Het was zelfs herkenning. Acceptatie. De wereld verging helemaal niet. Toen pas kon ik ook echt geloven dat God van mij houdt. Niet van mijn praatjes, maar van mij.
is mooi. Dit is God. Het is het hart van de Vader. Dat we eerlijk mogen zijn met onszelf. En al die mooie praatjes. Zoals hij dat dan zegt. Die likes op Facebook. God ziet wat in ons omgaat. Wat in ons zit. Er zit zoveel kracht in echtheid, in kwetsbaarheid. Voor de wereld hoeven we niet over te komen als die superchristenen die alles onder controle hebben, waar het allemaal goed gaat. Wij zijn ook mensen. Ik denk dat de wereld veel meer toenadering gaat zoeken als we ook open en eerlijk zijn over onze eigen twijfels. Over onze eigen moeilijkheden. Want hun zien ook wel hoe we werkelijk zijn. Ze kunnen ook daar zo doorheen prikken. Voor degene die mij kennen, Ik hou wel van quotes. En ik heb een aantal. En die vond ik gewoon mooi erbij passen, ook bij dit thema. Van Mary de Moed. Groei komt van God. Van diegene die zich volledig overgeven met open harten. Paula Hendricks. Overgave is niet datgene wat je één keer doet. Maar het is een keuze die je keer op keer maakt. Rick Warren. Je kan je doelen, je kan Gods doelen voor je leven niet vervullen. Als je gericht bent op je eigen plannen. William Booth, oprichter van het leger des hels. De kracht van een persoon zit in de mate van zijn overgave. Overgave aan God. En dat is wat mij bijbleef. Is dat overgave inderdaad niet iets is alleen voor op een zondag, na de dienst. Maar het is die ook door de week. Op het moment dat niemand je ziet. Dat je alleen thuis bent. Ook in die momenten vraagt God overgave. En als we eerlijk zijn met onszelf, dan houden we niet van strijd. Dan willen we eigenlijk niet strijd. Maar in dit leven als christenen is dat gewoon iets wat erbij hoort. Want Jezus volgen kost iets. Als we kijken naar de discipelen. Het kostte iets om Jezus te volgen. Om je eigen wil af te leggen. Ik wil iets voorlezen. In zijn liefde mogen we dan ook helemaal tot rust komen. En ons gelukkig weten, wat er ook gebeurt. Want wat er ook nog zal passeren in ons leven, van zijn liefde voor ons mogen we zeker zijn. Opnieuw zouden we kunnen vragen waarom we nu van zijn liefde wel zeker kunnen zijn. Terwijl we dat bij de mensen om ons heen toch altijd maar tot op zekere hoogte kunnen zijn. Maar we mogen zeggen, Christus is werkelijk anders dan andere mensen. Hij is de eerstgeboren uit de doden, die nu niet meer sterft. Hij is altijd bij ons. Zijn liefde is werkelijk sterker dan de dood. omringt ons in alles wat er ook gebeurt. Ook als hier iedereen ons in de steek laat, of als we als enige zijn overgebleven, hij laat ons niet in de steek. Daarom mogen we bij hem werkelijk rust vinden voor onze ziel, voor ons hele leven, ja zelf door ons sterven heen. In zijn liefde mogen we tot rust komen, mogen bij hem komen. Wat ik eigenlijk nu wil doen is gewoon dat we een moment stil zijn. Dat God tot ons kan spreken. God heeft al, geloof ik, verschillende dingen gezegd tegen verschillende van jullie. Door naar bidding heen, toneelstuk, woord. En laten we verder gaan. Laten we onszelf overgeven aan God, wat hij wil zeggen. Laten we dat doen. Wat zegt hij tot jou? Wat fluistert God de Vader in jouw oor? Wat is je verlangen? Ik ook een vraag is, Mark en Rick, jullie zitten misschien achterin, achter het geluid, maar God wil ook tot jullie spreken. Hij wil jullie gebruiken. Hij is jullie niet vergeten. En luister naar wat hij wil zeggen, ook tot jullie. Want God houdt van jullie. Amen. Jezus, Heer, dank u wel, Heer. Dank u wel, Heer, dat u spreekt. Dank u wel, Heer, dat u echt bent. Dank u wel dat u dichtbij wil komen. Heer, u komt met uw liefde. Heer, u komt niet met een stok om te slaan. Heer, u komt niet om met het vingertje te wijzen. Oh, wat ben je slecht. Oh, wat heb je niet goed gedaan. Heer, u komt met uw liefde. En u omarmt ons. Heer, en u zegt tegen ons, ik heb het beste met je voor. Ik weet wat er in jou omgaat. Ik ken je gedachten. Ik ken je moeilijkheden. Ik ken je twijfels. Ik zie datgene wat je zo pijn doet. Ik zie datgene waarvan je eigenlijk zegt, ik wil het opgeven. Voor mij hoeft het allemaal niet meer. Ik wil stoppen. Heer, u ziet het. Heer, u ziet het. Heer, en u komt erin. U komt erin met uw liefde. Met uw warmte, met uw geborgenheid. Heer, en u blaast weer leven. U blaast weer leven waar het dood is. Waar de passie is afgestorven. Heer, daar komt u weer met vernieuwde passie. Heer, en we nodigen u uit om te waaien. Om te veranderen. Om te transformeren. Om te komen in dat diepste puntje. Waar het zo pijn doet. Heer, u komt, Heer, in al die donkere kamers van ons hart. Heer, u komt met uw licht. Zodat het hart weer kan schijnen. En ik ervaar gewoon sterk dat God tegen een aantal zegt, wees niet bang. Wees niet bang. Ik ben met je. Ik ben met je. Ik ben hier om je op te tillen. Om je mee te nemen. Ik laat je opnieuw weer dansen. Te midden van dit alles laat ik je opnieuw weer dansen. Te dansen met mij, je vader. Hij doet het rouwgewaad van je af. En hij komt met een nieuw gewaad. Dank u wel, Heer. Dank u wel. Helena, ik word ook bij jou bepaald. Dat God echt tegen jou zegt, kom tevoorschijn. Kom uit de spelonk. Je mag gezien worden. Je gaven en talenten zijn bruikbaar. Je bent echt een toevoeging. En hou je niet stil, maar spreek. Ik wil door je mond heen spreken. Tot anderen, om anderen te bemoedigen. Het is de tijd van de overgave. Het is tijd. is zo tijd. Joram en team, misschien kunnen jullie doorgaan.
Thank you. Halleluja, dank u, Heer Jezus. Dank u, Heer.